Gemeente, vanmorgen willen we met de hulp des Heeren u bepalen bij hetgeen ons is voorgelezen uit Lucas, het 7e hoofdstuk. En dan de verzen 11 tot en met 17 willen we vanmorgen met de hulp des Heeren overdenken. En nogmaals willen we lezen het 13e tot en met het 16e vers. Dus Lucas 7, vers 13 tot en met 16 willen we nogmaals lezen. En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken, en hij gaf hem zijn moeder. En vrees beving hen allen, en zij verheerlijkte God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. In de meeste Bijbels staan er boven, ik geloof ook deze die hier op de preekstoel ligt, de jongeling te na in. Dan schrijven we onder deze woorden in zijn verband bezien. Lucas 7, vers 11 tot en met 17. Als thema onder deze preek, de levensvorst ontmoet de dood. De levensvorst ontmoet de dood. En dan willen we stilstaan met de hulp des Heeren bij een drietal gedachten. In de eerste gedachte zijn vertroosting. In de tweede gedachte zijn almacht. En in de derde gedachte zijn verheerlijking. De levensvorst ontmoet de dood. Zijn vertroosting. De versen 11 tot en met 13. Zijn almacht, de versen 14 en 15. En zijn verheerlijking, de versen 16 en 17. Gemeente, daar zijn we allemaal wel getuigen van. Ook in de achterliggende week weer. Dood en het leven, wat staat dat heel dicht bij elkaar. De dood wenkt ieder uur. Gezinsdrama, misschien wel meegekregen gisteren in Papendrecht. Daarin als jonge kindertjes die onverwacht naar onze maatstaven af moeten reizen naar de eeuwigheid. Want we hebben heel weinig zekerheden in dit leven, alhoewel we dat wel vaak denken. Heel weinig zekerheden. Eén zekerheid hebben we allemaal. Zoals we hier vanmorgen bij elkaar zitten. Dat we allemaal een keer zullen sterven. Wanneer dat is, dat weet u niet. Dat weet ik niet. Dan kunnen we soms op bepaalde omstandigheden zien. Mensen die ernstig ziek zijn. Maar dan kunnen wij nog voorgaan. Hoe we zullen sterven. Het kan door een ongeval, dat hebben we van de week weer gezien. Waar, weten we ook niet. De dood wenkt ieder uur. Die doodsklokken, die luiden ieder moment. En dat is nu een vruchtgevolg van de zonde. Jongens, jullie moeten maar eens in je hand kijken. Als je nou in je hand kijkt en je kijkt goed en je ziet daar de lijnen lopen, dan staat daar het lettertje M in de ene hand en in je andere hand ook het lettertje M. Dan moet je maar onthouden, MM, memento mori. Dat is een moeilijk woord, memento mori. Maar weet u wat dat betekent? Gedenk te sterven. Dus bij alles wat je oppakt met je handen, gedenk te sterven. De dood houdt nooit en te nimmer vakantie. Nee. Job schrijft daar ook van in het 14e hoofdstuk. De mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Hij komt voort als een bloem en wordt afgesneden. Ook vlucht hij als een schaduw en bestaat niet. Dus dan wordt in Job beschrijft als het ware de dood, het leven, dat wordt afgesneden, gelijk een bloem die verwelkt. Het leven wordt vergeleken met een schaduw die voorbij gaat. Echt waar, niemand. En dat moet nu werkelijkheid worden. Want we geloven er eigenlijk niks van. We denken allemaal dat we nog, ja, bij hun kan het wel. En als dan die doodsklokken wat dichterbij. Maar nu moet het een persoonlijke zaak worden, sterven. En dat dan niet te kunnen. Niemand kan die dood der die wel eens de verschrikking genoemd wordt, overwinnen. Dat is nu een vruchtgevolg van de zonde. Maar nu is er één. Eén geweest die de dood er niet heeft gedaan. Dat is de levensvorst. Die heeft het zelf, die dierbare borg en middelaar, uitgesproken tijdens zijn omwandelingen op aarde. Hij heeft het uitgesproken ook bij een wonderteken. Lazarus. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis wel. Lazarus die gestorven was. Die al begraven was. Maar die de Heer Jezus ging opwekken uit de doden. Toen sprak de Heer Jezus het uit. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al waren hij ook gestorven. En nu vanmorgen worden we ook met elkaar bepaald. Willen we met Gods hulp overdenken bij de opstanding van een jongeling. Een opstanding van een jongeling uit de doden. We hebben het horen voorlezen en het geschieden op de volgende dag. Dat hij ging naar een stad genaamd Nain. De discipelen, ze gingen met de Heer Jezus mee op reis. Vanuit Capernaum naar dat stadje Nain. En er ging ook een schare mee. Anderen volgden, een grote schare, die de Heer Jezus volgde van Capernaum naar Nain. Het is niet zomaar een afstandje, nee, het was wel een afstand als we dat op de kaart wat bekijken van 40 kilometer. Dus we zouden zeggen zo'n 8 uur lopen. Capernaum daarbovenin, bij het meer van Galilea, Nain zo'n 15 kilometer van Nazareth gelegen. Daar ging de Heer Jezus met zijn discipelen te voet. Een grote schare die volgden hem. We hebben het horen voorlezen hoe daar in Capernaum, die Romeinse hoofdman over 100, het uitsprak: Heere, u bent het niet waardig om onder mijn dak in te gaan. Spreek slechts één woord. Die man had daar een geloofsoog gekregen. Dat het met één woord kon. En u hebt het horen voorlezen hoe de schare het voor die man opnam. De Heer Jezus had vele tekenen daar gedaan in Capernaum. Maar als we toen aan die mensen gevraagd zouden hebben: hij gaat morgen een dode opwekken. Hadden ze gezegd: dat geloof ik niks, dat kan niet, dat kan niet. U weet van de andere opwekking uit de doden, dat dochtertje van Jairus. Hoe de Heer Jezus ook op reis ging naar dat huis toe, waar dat dochtertje lag. En toen kwamen die boodschappers en die zeiden: uw dochter is gestorven. Zij de meester niet meer lastig, niet meer moeilijk. Nee, een dode opwekken, dat geloofden ze niet. En zo gaan ze op reis. Maar die dierbare borg en middelaar, die weet nu alles. Die ziet alles. Die kent ook van verre een ieders gedachte. En die gaat op reis. Geen ding was er en is er voor hem verborgen. Dan gaan ze daar op reis. En dan komen ze daar bij de poorten van Nain. Geen seconde te vroeg. Geen minuut te laat. Nee, op de juiste tijd en op de juiste moment komt daar een tweetal groepen mensen tezamen. Het is dus niet een toevallige ontmoeting daar bij de poort van Nain. Nee, op de juiste tijd. Dat is nog zo. De God van hemel en aarde weet alle dingen. Ook voor Gods volk, wanneer ze troost, moed, sterkte nodig hebben. Zijn tijd en op zijn wijze. Vindt daar die ontmoeting plaats, daar bij de poorten van Nain. En daar ontmoeten twee totaal verschillende groepen elkaar. Een begrafenisstoet, die komt dat stadje Nain uit. En de Heer Jezus met een grote schare wil het stadje ingaan. En dan vindt daar die ontmoeting plaats, daar bij de poort van Nain. En u weet vanuit de Bijbel dat bij de poort van Nain, bij de poorten van de diverse steden, daar werden de samenkomsten gehouden van het volk. Daar werd recht gesproken. En u gaat die dierbare borg en middelaar, de Heer Jezus, daar bij de poorten van Nain. Ten aanzien van niet zomaar een paar mensen. Nee, ten aanzien van velen, want het was een grote schare die de Heer Jezus gevolgd was, maar ook een grote schare die achter die begrafenisstoet aanging, het stadje uit. Ja. Twee koningen ontmoeten elkaar, daarbij de poorten van Nain. Jezus, de levensvorst. En de koning der verschrikking. En dan gaat Lucas, die de schrijver is van dit Bijbelboek, die gaat de aandacht vragen. Wat gaat hij doen? Die gaat de aandacht vragen voor een dode. Een dode die uitgedragen wordt uit dat stadje. Dan zien we daar in gedachten de Heer Jezus met de schare aankomen. Dan zien ze daar die schare dat stadje na en uit komen. En dan zal de schare stilgestaan hebben. Uit eerbied, uit respect. Dat is nog zoals het recht is. Als de mogelijkheid zich is, achting ook voor een begrafenisstoet. Als ze voor niet er dwars doorheen fietsen. Niet de auto er nog even gauw voorduwen, nee. Respect, achting, zijn dode uitgedragen wordt. En u weet, dat weten we ook vanuit de Bijbel, dat een dode toen in die tijd buiten de stad uitgedragen werd. En dat een dode dezelfde dag begraven werd. En dan zien we daar die groep de stad uitkomen. Dan zien we daar dat bedroefde groepje. Nee, het is een grote groep. Die zien we daar de stad uitkomen. Voorop een groepje klaagvrouwen, zoals dat de gewoonte was in Bijbelse tijd. Daarachter de baar. En achter die baar ontmoeten we een vrouw. Ja, er wordt ons meer van die vrouw verteld. Die vrouw is een weduwe. Die vrouw had dus eerder die gang moeten maken naar de dodenakker. Korter of langere tijd geleden had ze haar geliefde man aan de schoot der aarde moeten toebetrouwen. Wie kan daarvan de diepte peilen? Er wordt wel gezegd, je moet meemaken. Dat moet je meegemaakt hebben, wil je weten wat dat is. Ik heb het mijn eigen vader heel wat horen zeggen toen mijn moeder overleed. Nu weet ik wat het is. Ik heb heel wat begrafenissen gedaan. Heel wat in sterfhuizen geweest. Heel wat proberen mee te leven. Maar nu mijn eigen vrouw van mijn zijde is weggenomen, weet ik een beetje wat dat is. Ja. Maar nu in dat gezin opnieuw rouw. Opnieuw rouw. Want nu was haar zoon. Ja, er staat zelfs meer van haar enig geboren zoon gestorven. Een kind overlijdt. Dan wordt er wel gezegd, daar hebben we in onze Nederlandse taal geen woorden voor. Nee. Dat is niet onder woorden te brengen. Als iemand zijn vrouw moet missen, dan wordt iemand een weduwnaar genoemd. Als een vrouw de man naar de dode akker moet brengen, wordt zo iemand een weduwe genoemd. Als een kind, een vader of moeder naar de dode akker moet uitdragen, wordt zo iemand een wees, een halfwees genoemd. Maar als nu ouders een kind moeten uitdragen aan de dode akker, daar hebben we nu in onze Nederlandse taal geen woord voor. Omdat die diepte niet de pijl is. Nee. En nu moet deze vrouw haar enige geboren zoon ook aan de dode akker toebetrouwen. Diezelfde dag. 'S Morgens overleden en diezelfde dag uitdragen. Wie zou de diepte kunnen peilen? Die vrouw, die daarachter die baar dat stadje na in uitgaat. Wie zou dat onder woorden kunnen brengen? Geen enkele toekomst meer. Want een weduwvrouw had ook in Israël in die dagen geen toekomst. Geen enkele sociale voorziening, niets meer. Een zoon die ook niets meer voor haar kon betekenen. En zo zien we daar die vrouw achter die baar aankomen. En dan lezen we. En Jezus haar ziende werd innerlijk met ontferming bewogen. Nee, dat staat er niet. En de Heere haar ziende. Niet Jezus. Nee, daar staat de Heere, de Kyrios, de bezitter van het leven haar ziende. Innerlijke ontferming over haar bewogen zijnde. Dan maar kort daarvoor, dat de Heer Jezus het tijdens zijn omwandeling uitgesproken had. Dat hij nu naar deze aarde gekomen was om de wil van zijn Vader te doen. Hij sprak uit: voorwaar, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dan gaat die dierbare borg en middelaar, die nu met innerlijke ontferming bewogen is over die, tot in zijn middelaarsziel bewogen, in heilige ontroering, dan gaat hij spreken. Dan gaat hij spreken tot die weduwvrouw, die daar dat stadje na in uitkomt. En wat zegt dan de Heer Jezus tegen haar? Vertroostende woorden, ja. Als we het oppervlakkig zouden lezen, zeggen we van: zijn dat nou vertroostende woorden? En daarom zien we maar dat de woorden Gods altijd recht verstaan moeten worden. Dat onze ogen ervoor geopend worden. Want wat zegt dan de Heer Jezus tegen die vrouw? Ween niet! Huil nou niet! Stop nou met huilen. Is dat nou niet hard? Is dat nou pastoraal? Wee niet. Nee, maar wat roept nou die dierbare borg en middelaar op? Hij zegt: zie nu omhoog. Zie nu op mij. Hier is de koning van de kerk. Hier is de levensvorst aan het woord. Kanttekening 16, die zegt daarbij: daarmee wil Christus niet verbieden allerlei wenen over doden, maar te kennen geven dat hij de oorzaak van hun wenen wilde wegnemen. Zie nu op mij. Zeker als het recht is, dan is er rouw. Dan is er droefheid. Als iemand van onze zijde wordt weggenomen. Wat moeten we vaak zeggen in droeve omstandigheden? Dan kunnen we soms zoveel willen praten, maar dan kunnen we soms maar beter stil zijn en luisteren. Meewenen. Want liefde doet toch wenen over een dode. Ja. Wat ligt er nu een lessen in hetgeen de Heer Jezus hier, mogen we het zo vanmorgen eens uitdrukken, pastoraal doet. Hij spreekt tegen die weduwe: ween niet! Dat is ook een les voor ons allen vanmorgen. In uw allen nood en zorg. Want die zijn er ook in het midden van u. Daar ben ik van overtuigd en daar horen we ook iets van. In alle tijdelijke noden en zorgen die meegedragen wordt. U omhoog mogen leren zien. Tot de Heere, de bezitter van het leven. Die levensvorst leren benodigen, leren kennen. Ook met onze tijdelijke noden en zorgen. Smeken, bidden. Vragen of de Heere gedachtig wil zijn. Of hij middelen wil zegenen. Middelen wil aanwenden. Die nood en die zorg die op allerhande terreinen er kan zijn. Weg zou willen nemen. Bedroefde families. Misschien dat rouwkleed nog maar zo kort aan. Of misschien nu weer zo naar boven komend. Dat hij nu zelf die lege plaats zou willen vervullen met zichzelf. Maar ligt er nou ook niet een diepere les in vanmorgen? Heeft u, jonge meisje, heb jij al de droefheid geleerd? Welke droefheid? Die droefheid naar God. Want we liggen van nature allemaal, niemand uitgezonderd, dood in de zonde en in de misdaad. Wij zijn nu allemaal zoals we hier vanmorgen samengebracht zijn. Die drievoudige dood onderworpen. En wat is het dan nodig? Dat God u, jou, mij aanziet. Daar hebben we nu de genade tijd voor. Die dag der zaligheid. Schrijft Paulus het niet in een van zijn brieven. Het is de mensen gezet. Eenmaal te sterven en daarna het oor. We lezen niet eens over dat korte poosje op aarde, nee. Over die genade. Het is de mens eenmaal gezet, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Nu is er een volk die in de tijd opgezocht wordt. Die gaan nou tranen leren schreien. En dan zit het niet in die tranen, dat weet u. Maar die gaan nu tranen schreien over hun zon. Die gaan er nu achtergebracht worden voor die God van hemel en aarde niet te kunnen verschijnen. Die gaan nou inleven die diepe, diepe val in Adam. Die gaan u leren wie ze in zichzelf zijn. Die gaan u leren, mogen we het zo vanmorgen eens samenvatten. Dat ze nou door de dood heen moeten. En dat er door de dood heen het leven is te verkrijgen. Dat volk gaat nu leren sterven. Sterven aan zichzelf. En die moeten nu gaan leren leven uit en door de levensvorst. Dat wonder. Dat wonder van vrije genade. Dat gaat nu altijd van God uit. Hij, de Heere, is de bezitter van het leven. Die levensvorst gaat nog uit. Die wil, die zal, die moet nog doden oprapen. Doden het leven verwekken. Het welbehagen God zal nu door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Onbeschrijfelijk wonder, of niet? Is voor u, voor jou al een wonder geworden? Dat nou de God van hemel en aarde, die de mens eenmaal goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft, nog omziet naar mensen. Naar mensenkinderen die hem de rug en de nek hebben toegekeerd. Doden zullen nu gaan horen de stem van God. En dat is een kenmerk van genade. Die gaan u allemaal die levensvorst leren benodigen. Die levensvorst leren kennen. Ja. Sterven. Dat moeten we allemaal. Echt waar. En als ik nu hier vanmorgen in een witte doktersjas had gestaan. En ik had gezegd van, ik heb niet zo'n hele fijne boodschap voor u. Maar de onderzoeken hebben uitgewezen. dat, dan had u gezegd, dan geloofde u het. Maar nu sta ik hier vanmorgen in een zwarte jas. En moet ik u allemaal verkondigen. Dat is naar de schrift. Dat we dood liggen in de zonden en in de misdaden. En hoe is het? Gelooft u het? Geloof jij het? Wat zou het een zegen zijn als Gods geest er vanmorgen aan gepaard werd en je in je hart ingedragen werd. Want wanneer? Wanneer leven we nu wel getroost? Wanneer zullen we nu eenmaal zalig sterven? Zondag 1 die zegt het zo. Om nu te weten het eigendom te zijn van die getrouwe zaligmaker. Jezus Christus. En dan zien we die stoet staan. Zijn almacht, de tweede gedachte. De Heer Jezus, die sprak tot die vrouw. Wee niet. Maar daar houdt het niet op, nee. Dan gaat de Heer Jezus ook wat doen. Want dan gaat hij toe, vers 14. Hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. Dus daar zien we daar die scharen stilstaan. De Heer Jezus gesproken tegen die weduwvrouw. En dan gaat de Heer Jezus naar de baar toe. Waar die jongeling op ligt. Dan gaat hij met een daad tonen. Dat hij de macht heeft. Over de dood en het leven. Het is als het ware alsof die levensvorst zegt. Dat is nu mijn werk. Het ligt nu in mijn hand. Ik ben nu naar deze aarde gekomen om de dood te verslinden. Ik ben nu naar deze aarde gekomen om volkomen gerechtigheid aan te brengen. Ik ben nu op weg. Want dat was toch tijdens de omwandeling van de Heer Jezus. Dat wist hij ook volkomen. Dat hij de dood zou moeten gaan sterven. Maar ook dat hij op zou staan uit de doden. Ik ben nu gekomen om de dood te verslinden. Geestelijk doden moeten. Geestelijk doden zullen. Geestelijk doden kunnen nu. Door mij. Met God. In een verzoende betrekking komen. En dan gaat de Heer Jezus daar een teken doen, wat een afschaduwing is. Hij laat je zien dat hij nu alle macht heeft in hemel en op aarde. En hij keert zich dus van die vrouw af naar de baar toe waar die jongeling op ligt. En dan raakt hij de baar aan. Is dat nodig? Was dat nodig dat de Heer Jezus die baar aanraakte? Nee. Nee, dat was niet nodig. Eén woord, dat had die man, die hoofdman over 100, heel goed gezien. Spreek slechts één woord. Nee. Dat laat de Heer Jezus daar nu mee zien, dat hij die baar aanraakt. Want dat weten we ook krachtens de Bijbel. Als iemand een dode aangeraakt had, was zo iemand onrein. En mogen het zo vanmorgen is eerbied overzetten. De Heer Jezus laat nu zien door die baar aan te raken. Dat hij nou de onreinheid van de kerk van God op zich wilde nemen. Hij raakte de baar aan. Ik voor u. Dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat hij die baar aanraakt, dat was ook een wenk, want dat staat er voor die dragers. Want die dragers die moesten met haast zo'n dode uitdragen. Heden ten dagen gaat dat plechtig. Maar in die dagen moest men met haast uitdragen. Zo iemand moest zo snel mogelijk begraven worden. Maar ze zagen toch wel aan hem, de levensvorst, dat hij een bijzonder iemand was. Het was dus als het ware ook een wenk voor die dragers. Ze voelden zijn majesteit. En dan begint de Heer Jezus. ook te spreken. Terwijl dat die baar misschien wel neergezet is door die dragers. Dan begint de Heer Jezus opnieuw te spreken, zijn mond open te doen. Dan spreekt hij daar een machtswoord. Zoals de dichter van 33 daarvan betuigt. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil geschiedt en het wordt terstond. Want dan treedt hij die dode tegemoet en raakt de baar aan. En dan spreekt hij met macht. Dan spreekt hij met majesteit. Wat spreekt hij dan? Jongeling, ik zeg u, sta op. Hij spreekt hier een scheppend woord. Ik zeg u, ik die nu de vorst des levens ben, ik die nu naar deze aarde gekomen ben, om u te verwerven de sleutel van hemel en hel. Ik heb deze jongeling van mijn vader gekregen. En dat wordt dan gesproken bij de poort van Nain, waar recht gesproken werd. Met eerbied gesproken, laat de Heer Jezus hier zien, ik ben nu de gevolmachtigde. Ik ben nu naar deze aarde gekomen om volkomen recht te doen. Ik voor u, jongeling, ik voor u. Ik ben nu nou voor jou naar deze aarde gekomen om de dood niet te zien. Hij laat nu zien door dit teken dat er nu leven is te verkrijgen in, uit en door die levensvorst. Ik ben de God der levenden. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Want dat mogen we en kunnen we wel aannemen als we in de Bijbel lezen. Dat gestorven mensen opgewekt zijn uit de doden. Dat dat kinderen Gods geweest zijn. Die zijn gehaald uit de hemel. Niet uit de hel, nee. En u laat die grote leraar en meester zien. Aan die grote schare, niet zomaar een paar mensen. Nee, aan die grote schare die daarachter die vrouw aankwam om die jongeling te gaan begraven, maar ook die schare die de Heer Jezus gevolgd was vanuit Capernaum, die nu gekomen was om de dood niet te doen. En laat hier zien, mijn koninkrijk komt. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, nee. Doden zullen gaan horen de stem van mij. Die zullen nou die stem gaan leren benodigen, die stem gaan leren kennen. Die mijn stem gehoord zullen hebben, die zullen leven. Kijkt u uit. Heeft u die stem al eens gehoord? Heeft u die stem al nodig leren gekregen? Heeft u met een oog des geloofs, die middelaar Gods en der mensen, al leren benodigen, al leren kennen. We hebben het zo even gezegd. We liggen allen dood in de zonden en in de misdaden. Bent u er al aan ontdekt? Heeft u er al kennis aan gekregen met de God van hemel en aarde in rekening te staan? En voor die God niet te kunnen verschijnen. Zijn er vanmorgen opgekomen of misschien thuis meeluisteren die zeggen, u moest eens weten, voor mij kan het onmogelijk, zo'n iemand, zo'n albederver, onmogelijk. Geen enkele rechten, niets, geen enkele aanspraken kan ik laten gelden. Maar nou mag vanmorgen ook die boodschap nog klinken op deze zondagmorgen. Voor doden. Voor geestelijk doden. Dat er nou bij God vandaan doen aan is. dat er nou nog een wonder mogelijk is bij God vandaag. Voor een volk midden in de dood liggend, zoals we dat in ons formulier van de heilige doop lezen. Wat is het nodig? Dat hij spreekt door de werkingen van Gods geest. En als dat gebeurt, dan bent u bij, jazeker. Maar als dat gebeurt, als uw oog geopend wordt voor die levensvorst, dan mag u het wel eens uitjubelen, alles. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is nu mijn zielenvriend. Als ze nou vanmorgen opgekomen zijn, schreiend, zuchtend, die hemelhoge schuld inleven, geen enkele rechten te hebben. En erachter gekomen zijn zelf niet door hun werk heiligheid die zonde teniet te kunnen doen, nee. Maar als nu die koning spreekt met macht, met autoriteit, dan gebeurt het terstond. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het wordt terstond. Hij spreekt tegen de moeder van die jongeling, wee niet, het hoofd omhoog. Ik heb de dood overwonnen. En wat is het nu nodig? Wat voor dat volk dat kwijnend omgaat in het verdriet, dat nou die geest uitgaat en een geloofsoog schenkt op die gezegende van de Vader. En dat is nu nodig voor het eerst, maar ook na ontvangen genade keer op keer weer. Jongeling, ik zeg u, sta op. En dan gebeurt er een onuitsprekelijk wonder. Dat is niet te begrijpen, dat is niet te beschrijven wat daar plaatsgevonden heeft. Want dan komt daar die baar in beweging. Dan komt daar die dode, die jongeling in beweging. En dan opent hij, we hebben het horen voorlezen, opent hij zijn ogen. En dan lezen we, en de dode zat overeind. En wat nog meer, hij begon te spreken. Dan moet u eens indenken. Die scharen de stad uitkomend. Die scharen achter de Heer Jezus met de discipelen. Dan zien we daar die jongeling overeind komend en hij begon te spreken. En wat begint hij dan te spreken? Dat wordt ons nou niet geopenbaard. Dat wordt ons nou niet vermeegedeeld, nee. Want het gaat niet om die jongeling. Het gaat om de geschiedenis eromheen. Nee. Maar die jongeling, dat is wat geweest. Die is uit de hemel teruggekomen op aarde. En wat lezen we dan? Dat de Heer Jezus zegt, ga nu met mij mee. Word een van mijn discipelen. Nee. Hij gaf hem aan zijn moeder. Die moeder. Die kreeg haar zoon weer terug. Die moeder kreeg haar zoon weer terug. En daarom ook weer toekomst. Die vrouw kreeg weer toekomst doordat haar zoon weer levend kwam. De curios zorgt. Hij zorgt ook. Dus voor de tijd. Hij zal zijn volk niet laten omkomen in dure tijd en hongersnood. Nee, die levensvorst die zorgt nu voor de tijd. Maar ook op weg en reis naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Dus die jongeling zat overeind. Begon te spreken en werd aan zijn moeder gegeven. En nu gaan geestelijk opgewekte doden ook spreken. Gods tijd. Kent u? Ken jij daar iets van uit je eigen leven? Spreken. Waarover? Waarover gaan ze dan spreken? Wie ze nu in zichzelf zijn. Wie ze nu in zichzelf blijven. Maar ook zijn oog des geloofs. Geschonken mag worden en gezien mag worden op die levensvorst. dan mogen ze hem uitstallen in zijn volkomen heerlijkheid. Zoals we het al zeiden van die bruid in het hooglied, alles wat aan hem is, is nu gans begeerlijk. Zulk een is nu mijn zielenvriend. Dan mogen ze het wel eens zingen, ik roem in God. Ik prijs het ontfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan mogen ze wel eens eindigen het in hem. Hier ten dele. Want dan blijft het altijd maar voor die opgewekte geestelijke doden. Hier ten dele. Straks volkomen. Dan mogen ze, en daar hebben ze nu de eeuwigheid toe nodig, God alle lof, alle eer, alle dank toebrengen die hij waard is om te ontvangen. Het is door u, door u, door u alleen, om dat eeuwige welbehagen. Kent u, ken jij dat spreken? God in je leven. Maar ook wel dat spreken. Dat u er naar uitkeek dat de broeders op huisbezoek kwamen. Om iets te vertellen. Niet over wie u nu bent. Maar wat hij gedaan heeft aan uw ziel. Want er zal hier ook een nieuw seizoen voor u liggen. En dan komen de broeders op huisbezoek. En dan komen ze vragen naar uw welstand. Maar in het bijzonder ook vragen naar uw geestelijke welstand. Want u bent op reis naar die godsontmoeting. En wat kijken, ook als het recht is, de kerkraadsleden naar uit. Of ze ritselingen mogen horen van dat nieuwe leven. Of ze mogen horen die op was in die kennis en de genade van die gezegende van de Vader. De dichter van Psalm 89. Die mocht ook zingen van Gods goede tierenheen. En laten we dat nog doen voordat we onze derde gedachte met elkaar willen overdenken. Psalm 89 vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheen. Uw waarheid, talletijd vermelden door mijn reen. Ik weet, hoed vast gebouw van uw gunst bewijzen. Naar u gemaakt bestek, in eeuwigheid zal reizen. En wat er verder volgt, Psalm 89, het eerste vers. levensvorst ontmoet de dood, zijn vertroosting, zijn almacht, maar nu ook in de derde gedachte nog zijn verheerlijking. Want dan zien we daar in gedachten die scharen staan. Die scharen die de stad uitkwam en die scharen die de stad ingaan. Wat hebben ze gezien? Ze hebben gezien het spreken van de Heer Jezus tot die weduwvrouw. Ze hebben gezien dat die levensvorst de baar aanraakt. Ze hebben gehoord dat hij dat machtswoord uitsprak. Jongeling, ik zeg u, sta op. Ze hebben het gezien dat die jongeling overeind kwam. Dat hij begon te spreken. Ze hebben gezien dat die levensvorst die jongeling weer teruggeeft aan zijn moeder. Wat staat er dan in vers 16? En vrees beving hen allen. Vrees. Betekent dat bang? Nee, dat betekent het hier niet. Ontzag, eerbied. Dus ontzag, eerbied beving hen allen. Alle. Dus niet zomaar een paar mensen. Nee, alle. Die stoet die daaruit naïn kwam. Die volgelingen die achter de Heer Jezus aangingen. Allen. En dan staat er. En vrees beving hen allen. En zij verheerlijkten God. Dat is, zeggen de kanttekenaren, prezen en loofden God. En dan zijn er zelfs verklaarders die vanuit de grondtaal het verklaren, dat is zelfs een poosje geweest. Dat is niet zomaar een ogenblik geweest. Een tijd lang, een bepaalde tijdsduur. Dus ze erkennen hem. Ze stemmen toe. God heeft zijn volk bezocht. God heeft zijn volk bezocht. Namelijk ten goede om het te verlossen. Ze zien dus dat er een God is. Ze stemmen toe. Ja, ze prezen en loofden God. Dat hij regeert. Wat een ontzaggelijk groot goed. Wat een ontzaggelijk groot voorrecht. Ze zien in deze wereld. En dan gaan we dat niet meer uitwerken vanmorgen. De God van hemel en aarde. Willen we die nog dienen? Is er nog plaats voor in de wereld? In ons land? In de kerk? In het gezin? In uw? In jouw leven? Er was dus ontzag, eerbied. Dat nou de God van hemel en aarde regeert. Ze prezen, ze loofden God. En dan hebben we wel eens iemand horen zeggen, ja, ik wou dat ik in de tijd van de Heer Jezus geleefd had. Als ik dan ook dat wonderteken gezien, had ik ook geloofd. Maar nu werkt de God nog. Ja, gelukkig wel. Want anders bestond de aarde niet meer. In zijn langmoedigheid verdraagt de Heer de aarde nog. Hij geeft ons nog ontzaggelijk veel. Zoals we alleen al zien op omstandigheden in andere delen van de wereld. Sinds een algemene genade geeft de Heer goed. Maar wat vinden we heel veel zaken zo gewoon? Waarom hebben wij vanmorgen eten en drinken kunnen nemen tot ons, terwijl er anderen op de wereld zijn die het niet hebben? Waarom mogen wij hier vanmorgen in rust en vrede samen zijn, terwijl er anderen zijn die dat niet kunnen, die dat niet mogen, of die er niet of nauwelijks van weten, of er nog nooit van gehoord hebben? Dat is Gods trouw. Daar mogen we hem wel voor erkennen. Maar we moeten het ook niet overschatten zoals die mensen dat daar deden. Nee. Want ze vonden de Heer Jezus een bijzonder persoon. Ze vonden een bijzonder stamgenoot. Een bijzondere Jood, mogen we het zo eens zeggen. De nationale trots ging voorop. Ze zagen hem als een groot profeet. En nogmaals, groot. En ik wou, en dan moeten we maar proberen onze ogen wat meer ook op te richten. Wat geeft de God van hemel en aarde nog veel? En die ruiter op dat witte paard, zoals die dierbare borg en middelaar, dat die nog uitgaat. Echt waar, ook in 2018. En dat is groot als we dat op mogen merken. En laten we er proberen ook op te merken. Maar is het ook verder gegaan? Is het verder gegaan? Is het ook mijn levensvorst geworden? Heeft u hem zelf persoonlijk leren benodigen, leren kennen? Die dierbare borg en middelaar. De Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde, wat heeft hij het verschillende malen gevraagd? En dan zien we hem daar zitten met zijn discipelen. En dan vraagt de Heer Jezus aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zegt de ene, u wordt aangezien als een groot profeet. De ene zegt Elia. De andere Johannes de Doper. Maar dan gaat de Heer Jezus verder. En dan gaat Petrus die geloofsbelijdenis aanstonds uitspreken. Maar gij lieden, wie zegt gij lieden dat ik ben? En die vraag die komt vanmorgen tot ons allemaal. Maar wie zegt gij, lieden, dat ik ben? Dat is nu een persoonlijke vraag tot u, tot jou, tot mij. En dan is ontzag, eerbied, groot. Om nu te wogen, te wensen en te willen te wandelen in zijn wegen en zijn inzetting is groot. En om hem nu te willen roemen en prijzen in oppervlakkigheid is niet genoeg, nee. Wat is het nou nodig dat we die levensvorst gaan leren benodigen, gaan leren kennen voor mijn eigen persoonlijke leven? Als de profeet, als die leraar ter gerechtigheid, als de opgang uit de hoogte die nou is verschenen voor een volk die nou meer en meer gaat inleven in de duisternis van hun eigen bestaan. Ja. Zo Zacharias daarvan getuigt om te verschijnen. Wie? Diegene die gezeten zijn in de duisternissen van de dag. In de schaduwen des doods, om een licht te doen schijnen. En waarschijnlijk, en hoeven wij niet het stempel te leggen, maar waarschijnlijk velen daar hebben hem niet gezien als de profeet, als de Messias, als de opgang uit de hoogte, als de levensvorst. Dan hoeven wij het voor die mensen die daar stonden bijna in en die scharen niet in te vullen. Maar nu komt het persoonlijk de vraag bij u, bij jou. Is dat wonder gebeurd? Nee, mag ik beginnen die vraag te stellen? Weet u? En dan niet met het verstand, maar bevindelijk geleerd. Dood te liggen in de zonden en in de misdaden. Dood, geen leven. En in rekening te staan met de God van hemel en aarde. En voor die God van hemel en aarde niet te kunnen verschijnen zoals we geboren zijn. Zijn er vanmorgen opgekomen of misschien meeluisterend via de kerktelefoon. Die niet weten hoe het moet. Die nou zeggen, voor mij kan het niet, zoals we reeds zeiden. Die nu een ander zijn gaan leren benodigen. Petrus, die was er ook bij. Toen de Heer Jezus vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? En wat gaf hij voor een antwoord? Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Wat sprak toen de Heer Jezus? Vlees en bloed. Heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in den hemel is? Wat is het nu nodig, gemeente, dat we die levensvorst gaan leren benodigen, gaan leren kennen? Want echt waar, buiten hem is geen leven, maar een eeuwig, eeuwig zielsverderf. En wat die uitwerking daar geweest is, de eeuwigheid zal aanstonds wat openbaren. Die jongeling, die heeft het begrepen. Die is als een levend getuige daarachter gebleven in Nain. Levend, want ze zagen hem lopen. Maar hij zal er ook over en uit gesproken hebben. En dan kunnen we zeggen, ja, maar waarom is die jongen dan uit de hemel terug moeten komen? Weten we niet. Maar wel één ding, dat mogen we er denk ik wel in leggen. Tot eer van God. Tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Toen. Maar ook nu. Want de Heer heeft het goed gedacht om nu deze geschiedenis in de kanon van zijn woord na te laten. En daar mag zoveel eeuwen al over gepredikt worden dat nu doden het leven kunnen krijgen in, uit en door die levensvorst. Of die moeder het begrepen heeft. Het wordt niet meegedeeld, we denken het wel. En er zijn er ook door getroost en door gesterkt. Want de Heer heeft overal zijn wijze bedoelingen mee. U moet straks thuis het vervolg maar eens lezen. Want van die opwekking uit de doden ging het gerucht door het hele land. En dan zien we daar een man die in de banden en in de boeien zat. Zien we daar zitten in de gevangenis. Johannes de Doper. En dan stuurt hij zijn discipelen. Zijt gij degene die komen zal of verwachten we een ander? En dan gaat de Heer Jezus daarop door. En ik geloof, want dan zegt de Heer Jezus. Zijt gij degene die komen, Johannes de Doper heeft, zijt gij degene die komen, zo vers 20. En dan moeten ze gaan antwoorden, gaat heen en boodschapt Johannes weder deze dingen die ge gezien en gehoord hebt. Dat blinden ziende worden, kreupelen wandelen, melaatsen reinigen, doven horen en doden opgewekt worden. Daar is Johannes, mogen we toch wel zo zien, door bemoedigd, door versterkt. Dat nou die levensvorst gekomen is om de dood niet te doen. Want deze opstanding daarin Nain is een voorspel van zijn verlossingslied. Want de zaligheid is nou niet te verkrijgen door de opstanding van de jongeling te Nain. Maar die is nu te verkrijgen, omdat die levensvorst zelf de dood in is gegaan. En die drievoudige dood niet heeft gedaan. Ja. Hij heeft die prijs betaald. En daarom is er leven, daarom is er het leven te verkrijgen. Wat liggen er in lessen in deze geschiedenis? Dat de Heere zorgt, ook in nood en in zorg, het hoog. Hoofd omhoog te heffen en het te begeren van hem die zorgt, die trouw houdt en die eeuwig leeft. Wat ligt er nog meer voor een les in? Dat we nu allen, allemaal, de dood over ons hebben afgeroepen. En dood liggen in de zonden en in de misdaden. Maar ook, dat we nou nog opgewekt kunnen worden bij God vandaan. Omdat hij, die levensvorst, die borg, die middelaar, volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. Maar ook die jongeling ging spreken. Ook een les om nu ook te spreken over de daden Gods. Niet over zichzelf, maar wat de Heere nu aan uw ziel gedaan heeft. Ja. En als nodig, dat hij nu zelf keer en keer bevestigt en schracht. Maar er ligt nog een les in. En dat in het bijzonder voor de jonge mensen, voor de jongeren. Want het was niet een oude man die daar op de baar lag. Nee, het was een jongeling. Er wordt nu gesproken over een jongeling die opgewekt wordt uit de doden. En zo is het nodig, jonge mensen, om in je jonge jaren. Een van de oudvaders die schrijft: de Heere bekeert de meeste voor zijn 30ste jaar. Hoeven wij geen maat te nemen. Maar hoe oud ben je? Hoe oud bent u? Maar er wordt hier gesproken over een jongeling die opgewekt wordt uit de doden. Dat is nu de beste tijd om naar de Heere te gaan vragen, naar de Heere te gaan zoeken. Ledenboer die zegt het in dat bekende versje: zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Gemeente, het is nog het lieflijk heden der genade. Haast u dan, mijn onbekeerde vriend. Haast u dan, mijn onbekeerde vriendin. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhaart u niet, maar laat u leiden. Sion, hoe spreekt u? Hoe spreekt u over de Verlosser? Mag u het in waarheid meezingen zo? 34 komt. Maakt God met mij groot, verbijt, verhoogt, met hart en stem, die nooit volprezen naam van hem. Dan gaan we eindigen, want het is hoog tijd. Maar ik wil niet eindigen voordat ik dit gedichtje voorgelezen heb, wat ik las. Van Revius. Daar wil ik mee besluiten. Het gedichtje Drie Doden. Hebt gij, Heer, verwekt tot het leven. De zoon der weduwe zijn krachten weergegeven. Ja, Iris dochtertje en Lazarus daarbij. Ach, heiland, laat het toch toe dat ik de vierde zij. Dat dat nou u, dat het nou jou, dat dat nou ons beden zou mogen zijn. Amen.